Goedemiddag, Pascal de Bruyne.
Goedemiddag.
U hoort bij een organisatie die Odyssee hoort. Wat is dat?
Ja, Odyssee is een hogeschool en ik ben daar onderzoeker en docent asiel en migratie aan de opleidingen gezinswetenschappen en sociaal werk.
Ja, en u komt naar Antwerpen deze week, dinsdagavond,
ja,
denk ik.
Ja. Ja, precies. Daar is een heel interessante avond over het migratiebeleid, zowel op Europees niveau, maar ook gewoon nationaal en zelfs lokaal.
En daar weet u veel over te vertellen.
Dat hoop ik toch.
Ja, we zullen eens beginnen, hè, bij het begin. Er zijn internationale afspraken over oorlogsvluchtelingen. Ja. Sinds wanneer zijn die er? Is dat iets van alle tijden? Of,
Nee, die afspraken zijn eigenlijk gemaakt in 1951, wanneer je het vluchtelingenverdrag van Genève natuurlijk krijgt. En eerst richt zich dat op mensen die specifiek onder de conventie van Genève vallen. Hè, en dat zijn eigenlijk geen precieze oorlogsvluchtelingen. Hè. De mensen die onder de conventie van Genève vallen, zijn eigenlijk mensen die op de vlucht zijn voor individuele vervolging. En de reden daarvoor, en dat zijn ook de principes van de conventie van Genève, zijn eigenlijk dat je vervolgd wordt vanwege je religie, politieke ideologie, vanwege het behoren tot een sociale groep, een bepaalde etnie enzovoort.
Ah, dus dat gaat niet over oorlogsvluchtelingen?
Nee, die oorlogsvluchtelingen, dat komt eigenlijk pas later, wanneer we geconfronteerd worden met zelfs maar diep in de jaren 90, en wanneer we geconfronteerd worden met de oorlogen in zeg maar, de Balkanregio, en men weet eigenlijk niet waar men die mensen moet onderplaatsen, want ze worden niet individueel vervolgd, maar ze zijn wel op de vlucht inderdaad voor oorlog en conflict. En je ziet pas later in de jaren 90 het statuut van subsidiaire bescherming ontstaan.
En is dat internationaal? Sorry, is het internationaal of is dat iets Europees?
Dat is een Europees, maar ook een nationale beslissing om oorlogsvluchtelingen te beschermen en om die een heel specifiek statuut te geven. Nu, de manier waarop dat geregeld wordt, hangt eigenlijk af van nationale beslissingen over bescherming en het migratiebeleid.
Ja, en daar is dan een zekere evolutie, want er is dus nu een nieuw Europees pact, als ik het goed begrepen heb.
Ja, dat nieuw Europees pact, dat heeft eigenlijk zijn oorsprong in de zoektocht van Europese instelling, de Europese Commissie, Parlement enzovoort, maar ook de Europese Raad, om eigenlijk een gemeenschappelijk Europees beleid te ontwikkelen. Dat start bij het opmaken van Dublin in 1990, waarbij dat men eigenlijk afspraken maakt voor wie neemt welke vluchteling nu aan? Wie is verantwoordelijk om vluchtelingen op te nemen, een procedure aan te bieden enzovoort? En pas in mid 2005 kreeg je stappen verder. De ontwikkeling van gemeenschappelijk Europees asielbeleid. En dat ligt een hele tijd stil tot 2015, wanneer mensen uit Syrië en Irak vluchten voor de Arabische revoluties die daar aankomen, maar ook de komst van IS. En dan pas zie je eigenlijk dat Europees beleid terug in gang schieten. En het duurt eigenlijk tot vandaag inderdaad, dat we een nieuw Europees asiel- en migratiepact hebben. Maar inderdaad, in deze ideologische constellatie waar extreem rechts heel sterk weegt op dat beleid.
Ja, nu voor alle duidelijkheid, het pact past van kracht in juni 2026.
Zo is dat. Dus lidstaten zijn nu eigenlijk bezig met dat EU-asiel- en migratiepact om te zetten in regelgeving, maar ook in allerlei procedures en instituties. Want dat pact vertrekt eigenlijk een stukje vanuit de Europese binnengrenzen of buitengrenzen. Het is maar hoe je het bekijkt. En aan die binnengrenzen zouden mensen dan idealiter toch op papier, want een groot deel van het migratiepact is vooral op papier gemaakt en vanuit een papieren logica bekeken. Mensen zouden aankomen aan de buitengrenzen, dus Griekenland, Italië enzovoort. maar ook in Oost-Europa. En zouden zich daar aanmelden en daar zouden dan, ja, zo zeg maar, imaginaire hekken staan, maar ook centra om mensen op te vangen. En die centra, dat zijn eigenlijk grotendeels detentiecentra.
Ja, ik wou net zeggen, opvangen, ja, of opsluiten, dat is een beetje een...
Ja, dat is het hele probleem van dit pact. Het vertrekt eigenlijk van de normalisatie van detentie. En in, men wil eigenlijk in die detentiecentra in enkele weken gaan kijken van, ja, zijn mensen hier, hebben mensen terecht een vraag om hier asiel aan te vragen? Zo, ja, dan kunnen ze doorgaan. Of hebben mensen heel weinig kans? Dan schat men mensen die van landen komen met minder dan 20% kans. Die gaan in een zogenaamde fast-track procedure. En die fast-track procedure moet eigenlijk in 12 weken afgerond zijn. Waarbij dan men heel vlug wil bekijken, heb je asiel of keer je terug? Dus de logica is ook van, je kunt instromen en dan stromen mensen vlekkeloos terug. Wat haak staat op de complexe praktijk. Maar dat beperkt zich niet tot die buitengrenzen. Mensen kunnen die buitengrenzen ook op bepaalde manieren vermijden. En als ze zich aanmelden, bijvoorbeeld in België, krijg je diezelfde procedures dan in België. De gewone procedure en de fast track voor mensen met minder dan 20% kans. Maar ook voor alle mensen met documenten waarvan men vermoedt dat ze niet juist, niet correct zijn, gebrek aan documenten en dat ze kunnen misleidend zijn, die gaan ook in de fast track procedure. Dus dat wil zeggen, heel veel mensen, want heel veel mensen op de vlucht hebben geen papieren.
Nee. Dus het criterium is eigenlijk niet zozeer de ernst van de situatie als meer administratief in dat geval.
Men zal daar een soort administratief door die procedure inderdaad gaan. Het probleem is dat in die administratieve logica die natuurlijk speelt in de gewone procedure of in de fast track procedure, dat je enkel recht hebt op juridisch consult. Er staat niet in op een advocaat specifiek, maar consult. Dus hoe zeer zullen mensen hun rechten kennen? Hoe zeer zullen de procedures ook echt kwaliteitsvol zijn? Dus echt beschermingsgericht zijn? En daar zijn heel veel vragen bij. En natuurlijk, wie komt er allemaal terecht in die fast track procedure? Ja, veel meer mensen dan we denken. Men focust vooral op die groep die maar 20% kans zou hebben, maar het gaat dus ook over al die mensen met onduidelijke of gebrek aan legale papieren, maar dus ook gezinnen met kinderen die ook in die detentie zullen opgevangen worden. Dus men heeft ook besloten dat niet begeleide minderjarigen, die gaan eruit vallen, maar gezinnen met kinderen, die gaan dus ook in een detentietoestand hun procedure starten. Dus daar roept heel veel vragen op. Het is ook zo dat men gaat uit van het zogenaamde non-entry principe. Dat wil zeggen dat zelfs al ben je op het territorium, zolang dat je in die procedure zit, ben je niet legaal op het territorium. Het is een beetje zoals op de luchthaven van Zaventem. Mensen zijn in België, maar het is niet echt België. Dus je hebt eigenlijk weinig rechtsgrond, want je bent, om het eenvoudig te houden, je bent niet op de grond van België, nog op het Europese territorium, als het gaat over die detentiecentra aan de binnengrenzen.
Ja, een soort transitzone dus.
Het is een soort transitzone, wat dan legaal ook implicaties en ja, heel wat juridische contestatie gaat geven van wie is er dan verantwoordelijk natuurlijk. Maar goed, dat is toekomstmuziek.
Ja, nu in uw aankondiging, in de aankondiging van de debatavond in de Peperfabriek, ja, las ik ook dat de Frontex-agenten niet alleen aan de grenzen actief zijn, maar ook binnen de Europese landen. Wat doen die dan?
Ja, dat is sinds de vorige regering heeft men bepaald dat Frontex, dat is dus het Europese grens- en kustwachtagentschap, dat die ook kunnen actief zijn binnen landen, zoals in België. En sinds 2021 zijn ze dus met toestemming van België actief aan de buitengrenzen, maar vooral aan de grenzen van België, maar vooral op strategische plaatsen, zoals bijvoorbeeld in de luchthaven. Er zijn wel wat procedures ingebouwd dat Frontex-agenten dan, als ze iemand oppakken, altijd in gezelschap moeten zijn van ja, politie, van de luchthavenpolitie. Maar ook daar ja, roept dat vragen op van wat is het mandaat van die mensen? Is er altijd luchtvaartpolitie of grenspolitie aanwezig bij het oppakken, bij het controleren? Hoe bepalen ze dat? Wie controleren ze? Speelt daar etnische profilering enzovoort? Vast wel, kunnen daarvan uitgaan. Dus dat hoort in een tendens van meer repressie en repressie gebaseerd ook op ja, heel racistische vooroordelen. Als je etnisch profileert, je haalt mensen eruit, handel je op basis van bepaalde vooroordelen, iemand niet, iemands uiterlijk, ja. Huidskleur enzovoort.
Ja, ik vermoed dat ze mij er niet zullen uithalen.
Ik vermoed mij ook niet. Ik ben een witte hooggeschoolde man. Dus,
ja, dat hooggeschoold zien ze misschien niet meteen, maar... Oké, we hebben nog maar een minuutje, want we hebben een extra interview ingepland. Dus wat moet er volgens u wel?
Ja, wat er moet gebeuren is zeker dat eigenlijk zou België moeten het standpunt innemen om het asielrecht en het recht op een... eerlijke en kwalitatieve asielprocedure om die te beschermen, maar ook zoeken naar manieren om mensen op legale manier naar België te laten komen. Mensen die zowel in de asielprocedure passen, maar ook er niet in passen. Denk maar aan visa voor arbeidsmigratie, gezinshereniging. In de praktijk zien we eigenlijk dat de nieuwe regering gezinshereniging nog moeilijker zal maken, arbeidsmigratie nog moeilijker zal maken en dan zal dat één iets veroorzaken, namelijk nog meer irreguliere migratie. Dus men bestrijdt irreguliere migratie met middelen die er eigenlijk gewoon toe leiden. Wat eigenlijk al de laatste decennia voor de meeste Europese landen de ironie is van... het gevoerde beleid vandaag.
Dus dat is niet de dweilen met de kraan open, maar met de dweil de kraan nog wat verder openzetten, zoiets in die zin.
Dat is een zeer goede uitdrukking. U hebt de metafoor terecht verscherpt op deze case van het migratiebeleid dat gevoerd wordt.
Oké, bedankt voor uw tijd deze zaterdag. En dus voor alle duidelijkheid, om 8 uur 's avonds dinsdag?
Ja. Absoluut.
In de peperfabriek. En u bent daar met nog iemand, denk ik, hè?
Ja, ik ben daar met iemand die de procedures doorlopen heeft. En zowel van aan de buitengrens als de binnengrens. En ook met iemand van Abolish Frontex. Dat is een organisatie die eigenlijk strijdt tegen dat grensagentschap. En de praktijken, niet alleen in België, maar eigenlijk aan de buitengrenzen van Europa.
Oké, bedankt Pascal De Bruyne.
Dat is heel graag gedaan. Fijne middag.